Ik zie wat jij niet ziet. We staan aan het begin van een mooi nieuw gemeenteseizoen. Met de uitdaging om elkaar te blijven uitnodigen. Om met open ogen en open oren in de werkelijkheid te staan als een groepje gelovigen. Dat erop uit is om beelddrager te zijn van hem die hoofd van onze gemeente is. Het vraagt moed om te luisteren naar wat niet hardop wordt gezegd, maar wel moet worden gehoord. Het vraagt moed om te zien waar anderen te gemakkelijk aan voorbij kijken. Zo willen we elkaar inspireren tot navolging en discipelschap. Van de goede herder discipelschap, die er niet op uit was zijn leven veilig te stellen als het hem te heet onder de voeten wordt. Maar om het huid en haar betrokken te zijn, tekenen van het koninkrijk dat is en komt, op te richten met elkaar. Bewust van onze kleine kracht, maar geloof hebben in grote impact, daar gaan we voor. Wat we bedoelen met dat thema, ik zie wat jij niet ziet, kan al een beetje zichtbaar worden in het verhaal dat we samen al even deelden. Het verhaal van David en Nathan. Mijn lessen staan op school voor de tweede klasse, dat zegt de methode op verhaal komen, in het teken van het verhaal van David. Een jaar geleden kreeg ik een lumineus idee om de klas wat mee te voeren in dat verhaal. Dat oude, wat stoffige verhaal, dat wordt ook een beetje duffig gebracht in het boek. Dus ik zocht naar een beetje een creatieve manier om kinderen dichter bij dat verhaal te brengen. En ik dacht, het gaat immers over overspel, over vreemdgaan. En volgens mij staan daar de roddelbladen van vol. Om ze een beetje dichter bij de inhoud van dat verhaal te krijgen, bedacht ik de klas op te delen in groepjes en ze tot een redactievergadering van zo'n roddelblad te bombarderen. In collages maken ze dan een opmaak voor een nieuw blad van de week. En zo ben je dichtbij wat David uitvreet. Maar dit jaar was ik daar bijna bij die opdracht maar weer eens uitgeven. Want ik was er vorig jaar immers zo enthousiast over. Maar door aan deze overdenking te werken, ontdekte ik dat ik jarenlang alleen maar zag wat iedereen steeds ziet. David doet het met de buurvrouw en dat is niet best. Dat is zondig gedrag. God is daar ook boos over. Dat kost hem het leven van het kind dat is verwekt. Je ziet dat terug in een schilderij. Hebben we dat? Nee? Oh, dat dacht ik even dat we... Dat is... Ja, oké. Dan moet ik het u even uitleggen. Er is een schilderij, ik denk dat het van Rembrandt is, als ik even terugdenk aan de kleurstelling, dan zie je David, die zit op zijn troon en werkelijk in zak en as. Dat hele beeld beeldt dat ook uit. En daar tegenover staat Nathan, die met een priemende vinger, echt een priemende vinger, in de richting wijst van die man die daar heel klein al in zak en as zit. Maar Nathan staat daar groot en priemend. Het is een beeld waarvan ik denk dat we het ogenblikkelijk kunnen plaatsen in onze herinneringen van de zondagsschool van vroeger. Je vinger is zo ongeveer dat wat we kennen van het schilderij van de schepping, van Adam en God. Maar deze vinger is beschuldigend, want God is boos en terecht. Mocht je nog vinden, Hans, dan laat het gewoon even rondgaan. Nee, het staat hier niet in. Dit was al een idee, maar het staat hier niet in. God is boos en terecht. En Nathan die verbeeldt de boosheid met God met die priemende vinger. Dat komt je duur te staan, David, zegt dit schilderij. En zo komen we bij beelden van God. Een beeld dat we kennen uit de... Heb je het? Ah, oh, fantastisch. Dank je. Ja, toch, leuk is om gewoon... Kan ons aan het schermen. We gaan even... Ik weet zeker dat ik deze bedoel. Heel hartelijk dank. Ik kom even langs de rijen. Is toch grappig. Ik heb het blijkbaar zo goed uitgebeeld dat iedereen wel denkt, ja, dit moet het wel wezen. Ja, dit... ja. Ja, soms beeld je beter uit dan zo'n schilderij nog weer, maar even zo goed.
Ja, precies hoe ik uitgebeeld
heb. Ja? Nou, dank.
Ja.
Waardevolle bijdrage aan de dienst. Mooi. Ja, dat is nog weer een andere. Ja, fantastisch. David wijkt hier naar achteren. Ontzet als die is over dat wat er is verteld. Jij, heel goed. Heel goed. Ja, het is het beeld dat we kennen van onze kindertijd, denk ik. De kinderbijbel van Anne de Vries. Je doet iets strafbaars. Daar heb je voor te boeten nooit meer doen, David. Je hebt je lesje nu hopelijk geleerd, is dan de boodschap. Tevreden over het feit dat wij gelukkig niet zo zijn, keren we ons om en van dit beeld gaan over tot de orde van de dag. En daarmee hebben we het verhaal met haar rijkdom gemist, heb ik ontdekt. Wat is er aan de hand? Het verhaal vertelt van een koning die de gezalfde des Heren wordt genoemd. Israël wenste zich immers een God als koning. En God geeft dan uiteindelijk toe, na veel gedram en gedoe, door toe te staan dat mensen naar zijn beeld en gelijkenis, namens hem, de theocratie, de heerschappij van God, uitoefenen. Maar die koning van Israël heeft zich dan wel te onderscheiden van de buurlanden. Jij geheel anders, David. Jij bent zoveel als mijn zoon. Wie jou ziet, ziet mij. Zo zal jouw volk mijn bruid zijn en ik de bruidegom. Daar horen ook de 10 woorden bij die mijn volk een richtsnoer opleverden bij hun tocht door de woestijn onderweg naar het land, jouw land, van melk en honing. Kijk in de spiegel, David, en denk na. Die ontdekkingen namelijk zullen jou helpen groeien in je rol en de verantwoordelijkheid die bij die rol hoort. Zo kom ik je tegemoet, zegt God. Je sluwheid is voor het volk, om ze te bedotten. Jouw sluwheid is voor het volk om te bedotten. Mij bedot je echter niet. Ja, die sluwheid van David. Wat een verhaal, hè? Hij heeft Batsheba bij zich ontboden. Zij heeft zich aan hem te geven. En dat levert een zwangerschap op. Dan denkt David, ik haal haar man, die al maanden zonder enige knuffelpartij daar in dat veld ligt, te wachten op de oorlog die niet komt, om verslag uit te brengen. Hij zegt, in Westen niets nooiers. Dan zegt David, prima, goed verslag. Ga je baden. En baden is lekker thuis bij je vrouw. Het komt er wel van. Het is te lang geleden. Het gaat vast goed komen. Maar Uria is van die andere gehoorzaamheid, hè? Van die andere mores, de mores van het leger. En die mores die wegen veel zwaarder dan de kans om een nachtje bij je vrouw te zijn. En daarop komt dat wat David zich heeft bedacht niet tot stand. Ik kan niet zeggen, een prematuurtje. Ik weet nog, hij is er een nachtje bij haar geweest, daar zal het van zijn. Het gaat niet op, het gaat niet opgaan. En dus moet Uria dood. Hij sterft in het zwaard bij een zinloze aanval. De aanval die wordt uitgevoerd om David de kans te geven om aan het volk te zeggen, deze arme, ook nog zwangere weduwe dreigt zonder man een vogelvrij verklaarde te worden. Ik ontferm me over haar, ik ben haar goel, ik zal haar losteren zijn, ik bevrijd haar van een wisse dood of van een wis afschuwelijk bestaan. En het volk applaudisseert. Wat hebben we een fantastische, menselijke, empathische koning. Dat hij snapt dat deze vrouw zo van de wanorde en de chaos gered moet worden. Maar mij bedot je niet. Ik ga het je helpen zien. Zo komt Nathan op het toneel. En David vertelt, Nathan vertelt een gelijkenis. Gelijkenis is treffend en passend. Wat moet er met diegene gebeuren? Maar wat nou, David, als jij diegene bent? David schrikt van wat hij ziet. Dat klopt wel uit het schilderij. Hij schrikt van wat hij ziet. Hij kijkt in de spiegel. Hij zal zich niet omdraaien en terstond vergeten hoe hij eruit zag. Jacobus schrijft daarover. Hè? Die zegt die dood geloof. Geloof dat zeg maar alleen maar van goede woorden en mooie verhaaltjes is. Maar niet wordt onderstreept met handen. Weet je, wat Martin belichaamt. Je kunt wel iets vinden, maar je moet het ook kunnen zien. Want anders heet het doodgeloof. Dan lijk je op iemand die in de spiegel kijkt, zichzelf bekijkt, zich omdraait en direct vergeet wie die was. Nee, David, geloof is springlevend. Hij realiseert zich maar al te goed dat hij de gezalfde des Heren het aan God gelijk zijn als een roof heeft geacht. En daarmee aan de buurkoningen gelijk geworden is. Daarop doet David boete. En die boete is oprecht. God ziet dat. En daarom en daarmee ontstaat een nieuw verhaal. Dat wel heel goed begrepen moet worden vanuit de originele omgeving waarin dit verhaal is geschreven en voor de eerste keer gehoord. Want niet u en ik zijn de eerste lezers van dat verhaal. Dat zijn de Joden en Jodengenoten die maar al te goed weten van Jahwe, die heel persoonlijk en altijd eindigend met zijn genadige kant op zijn mensen toekomt. Ook hier. Het gebeurt in een welhaast gruwelijke cadans van dood naar leven. En het gaat om die cadans. Het gaat om de beweging. Er is een kind verwekt. Dat maakt dat feitelijk David zijn verantwoordelijkheid om beelddrager van de God van Israël te zijn, heeft verkwanseld voor een lust. Het heeft schade aangericht. Omdat het machtsmisbruik heeft gebracht en mensen in angst en verwarring heeft gezet. Bathsheba heeft geen keuze gehad. De koning heeft haar opgedragen zich aan hem te geven. Niemand weigert de koning iets en ben je vrouw dan al zeker niet. Uria heeft gezagsgetrouw als hij is zichzelf feitelijk opgeofferd voor de keuzes van zijn koning. Hen treft geen blaam, zij zijn nergens verantwoordelijk voor. Er zijn nogal wat commentaren, wat evangelische commentaren, die hier graag ook Bathsheba een verantwoordelijkheid gunnen. Zou uit kunnen komen bij het idee dat wanneer man en broeders een scheve schaats rijden, ze mogen rekenen op verzachtende omstandigheden en vergeving. Maar daarmee ontkracht je dit bijzondere verhaal. Er is maar één iemand die verantwoordelijk is, dat is David en David alleen. Daarom moet het in de Joodse manier van kijken en luisteren komen tot een zuivering. Het moet zeg maar weer heel worden tussen David en God, wil de koning weer koning kunnen zijn. De dood van het kind dat door hem is verwekt is bij Bathsheba is hier de reiniging. Het doet weg wat er was, letterlijk en radicaal. Het schept ruimte voor een nieuw begin, dus een nieuw leven, dat met open armen wordt ontvangen. Als je dat leest, dan allerlei toeters en bellen, alle vlaggen van het land gaan uit. Want dit kind dat God zich ook wenst, wordt ontvangen met een liefde die het verhaal van het vorige kind eigenlijk volledig als een tsunami overspoelt. Zo ongelooflijk lastig voor ons Grieks denkende mensen om te bevatten. Ik bedoel, wij zijn van oorzaak en gevolg, van voorwaarts hoort wat. Het is gewoon gek om te lezen dat na de dood van dit kind, dit nieuwe kind, met nog grotere blijdschap en liefde door God wordt ontvangen. Wij denken, hoe zit het dan, verdikking, met het verdriet van dat eerste kindje? Als in het verhaal met Job, weet je wat dan? Dan wordt hij op het eind van de rit zevenvoudig gezegend. Als hoeven we niet meer stil te staan bij het verdriet van het verlies van het eerste kerngezin. De Joodse uitlegger vraagt van ons in dit verhaal, sta even niet radicaal stil bij de dood en geboorte van vlees en bloed, maar wil even bedacht zijn op de weg die wordt afgelegd. Die weg leidt door de dood naar nieuw leven en herstelt de relatie. Daar is deze God op uit. Anders dan de goden van de buurlanden heeft deze God geen aardigheid in wreedheid. Hij is uit op het herstellen van contact, van relaties. Mensen terugzetten in hun kracht, sterker dan daarvoor. Dat is de weg die David mag gaan. Zo houdt hij zicht op God. Ik zie wat jij niet ziet, is hier niet naar de zonde en de straf op die zonde kijken, maar naar de weg die God met David gaat, dwars door de scheiding die de dood aanbrengt, naar een opstanding in nieuwheid des levens. En daarmee komt God opnieuw in beeld. Niet met een priemende vinger, maar met open armen. Om een nieuw leven te koesteren. In een zuivere context, ontdaan van alles wat die relatie daarvoor kon bevuilen. Het beeld van God dat zichtbaar wordt in Jezus van Nazareth. Die leert ons zien en luisteren zoals God kijkt en hoort. Twee korte verwijzingen om dat even te verduidelijken. Jezus zit met zijn discipelen bij de tempel en heeft het oog gericht op het offerblok. Dan komt er een oude mevrouw aan en die geeft zo ongeveer een stuiver of zo in dat offerblok. Er komen wat mannen langs, prachtig mooie mantels, en die doen er wat flappen in. De een een paar flappen meer, dan een paar flappen minder, een paar flappen. En Jezus zegt, wie van deze heeft het meest gegeven? En dan zeggen de discipelen, nou die jongens van die flappen natuurlijk. Dat zit zo aan de dijk. En Jezus zegt, dat is jammer, dan heb je het gewoon niet gezien. Die vrouw die die stuiver bracht, bracht de helft van haar besteedbare inkomen voor een week. Die moet nu keuzes maken of er vlees of alleen maar brooddagen zullen zijn. Voor haar is dit een offer. Die mannen met die flappen die merken dat niet eens. God heeft haar gezien. Die ziet dat zeg maar dat wat feitelijk gebeurt in termen van betekenis en impact in haar leven idioot veel groter is dan wat ooit in het leven van die mannen kan gebeuren. Of het verhaal van die pachter, hè, wijngaardenier, die heeft toe aan de oogst, gaat 's ochtends vroeg naar de markt, haalt zich een aantal werklui, die gaan aan de slag en rond een uur of 10 denkt hij, die krijgen die klus niet af vandaag, ik haal er een paar bij en die gaan ook aan het werk. Om 12 uur denkt hij, die komt niet goed, er staan mannen in de hitte van de dag te hopen dat er toch nog een beetje voor een paar uur werk is, voor nog een beetje geld. En hij haalt ze erbij. Tot op 2 uur voor sluitingstijd zo ongeveer nog de 4e ploeg aan het werk wordt gezet. En 2 uur later is het dan tijd om uit te betalen. En iedereen krijgt uiteindelijk hetzelfde dagloon. Of je nou 2 uur gewerkt hebt of 8 uur gewerkt hebt. In verzengende hitte of in de luwte van de ondergaande zon al met die laatste 2 uurtjes. En die eerste mannen zijn kwaad. Ja, die is lekker. Daar had je toch wel even kunnen bedenken. Dat wij in de verzengende hitte. En dan zegt die wijngaardenier, nemen jullie mij kwalijk dat ik goed ben? Ik heb jullie afspraken gemaakt. Jullie zijn akkoord gegaan met die afspraken. En ik houd mij aan mijn afspraken met jullie. En ik weet van de mensen die ook hoopten om 8 uur direct met jullie te hebben kunnen beginnen. Wat ze ook heel graag wilden, omdat ze daarmee thuis kunnen komen met meer. En daarmee uiteindelijk het gezin kunnen verzorgen. Ik ken hun angst, ik ken hun radeloosheid. Ik heb gezien hoe ze daar op de markt hebben gestaan met het idee van, dit wordt niks meer. Hoe ga ik het thuis vertellen vanavond, dat ik met lege handen thuis kom? Nemen jullie het mij kwalijk dat ik goed ben? Durf te kijken met de ogen van Christus. Beide beelden brengen in beeld dat God ziet wat wij niet zien en als kinderen van deze God hebben te leren. Daarmee geven we gehoor aan wat Paulus ons voorhoudt in de Filippenzenbrief. Laat die gezindheid bij u zijn welke was in Christus Jezus, die in de gestalte God zijn, het aan God gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf heeft ontledigd. Aan de mensen gelijk geworden is. Aan de mensen gelijk geworden, gehoorzaam geworden tot aan het kruis, tot aan de dood aan het kruis. Zo staan we met elkaar aan het begin van een nieuw gemeenteseizoen met een prachtige opdracht in onze handen. Om te zien en te horen en er eentje te zijn van hem die ons God heeft leren zien. Dat is degene die ons ziet. Met al onze wegen vertrouwd. Geen woord op onze tong of hij kent het volkomen. Zo omgeeft hij ons van achteren en van voren. Die God. Die God, daarmee hebben we een bondgenootschap. Hij laat niet los wat zijn hand onder ons begon. Amen.